Goedemorgen allemaal. Laten we een moment even stil zijn, onze ogen even sluiten. Vader, dank u wel dat u net hebben gezongen dat u een goede vader bent. En dat u van ons houdt. Heer, dank u wel dat we zo, als we vanochtend hier bij elkaar zijn, ook dat mogen weten, mogen ervaren, dat we in die liefde en in uw aanwezigheid van een goede God hier bij elkaar mogen zijn. En zo bid ik een zegen over het woord dat we zo meteen openen, over de overdenking die er is. Wilt u daar doorheen spreken door uw geest, in Jezus' naam. Amen. We gaan zometeen inderdaad een stuk uit de Bijbel lezen van 2000 jaar geleden. Maar ik wil u eerst even meenemen naar iets korter terug, zo'n 35 jaar geleden. Nou besef ik dat een aantal van jullie daar gewoon te laat voor geboren zijn. Maar een aantal mensen zullen dit misschien herkennen. Wie herkent dat? Ja. Werden dat, dat is een programma geweest, 35 jaar geleden ongeveer. En er was een soort jury en er was publiek. En er waren mensen die zeiden, ik ken iemand die bijvoorbeeld alle achterlichten van auto's herkent. Alleen als je het achterlicht hebt. En dan weet ik wat voor merk het is en wat voor type het is. Die jongen die kwam uit Scheemda, heb ik nog even nagekeken. En dat is echt heel grappig. Maar er was ook iemand die zei, doe mij maar een blinddoek voor en ik ruik en ik voel. En dan kan ik van elke bloem vertellen wat voor soort bloem het is. Dus echt heel veel bijzondere dingen zijn er aan bod gekomen. En dan moest die jury zeggen van, geloven ze dat? Of denk nou, je moet eerst nog maar eens even zien. En het publiek moest ook nadenken van, geloven ze dat nou wel? Of moesten we dat eerst nog maar eens even zien? Nou, dat is heel lang geleden. Toen denk ik, nou, stel we een werden dat, dat we dat hier doen in de kerk. Hoe zou dat er ongeveer uitzien? Nou, om even het gevoel te hebben van waar je voor zou stemmen of niet, hè? Nou, ik hoorde de preek van vorige week van Willem. En dan dacht ik, oh, wat heeft die man een bijbelkennis, hè? Maar stel dat ze Willem is er niet. Geertje is er wel, dus die weet dan misschien of dat zou lukken of niet. Stel, we geven Willem 10 versen uit de Bijbel. En dat doen we 10 keer. En dat hij uit 10 versen... Dan weet hij welk bijbelboek het is. Willekeurig 10 versen. En dan doen we 10 keer en dan moet hij 10 keer het juiste bijbelboek raden. Wie denkt, ja, Willem heeft zo'n bijbelkennis. Hij was vroeger je voorganger voor degenen die hem niet kennen. Hij is met pensioen gegaan. Die man die leest 8 uur per dag in de Bijbel, zo volgens mij. Iets minder. Wie denkt, dat kan niet. Dat kan niet. Handen omhoog, ja. Oké. En wie zegt, nou, dat moet ik eerst nog maar eens zien. Dat geloof ik niet direct. Oké, ja. Nou, we zullen het zien. Ik weet het niet, we moeten het hem nog... Geertje, wat denk jij, zou hij dat kunnen? Ja, ik kan het, ja. Oké. Ja, ja. Maar er was hier dus toch een groepje die zei van... Nou, we moeten het eerst eens even zien en dan pas geloven. Nou, daar wil ik het met jullie vanochtend in ieder geval even over hebben. En dan kom ik bij dit plaatje uit. Want ik wilde natuurlijk even testen hoeveel Thomassen er hier eigenlijk in de zaal zitten. Hè? Hoeveel ongelovige Thomassen er zijn. Er zijn een heel aantal mensen, niet zie ik wel, maar een aantal mensen, dat zijn er wat ongelovige Thomassen. Ja, misschien ken je dat Bijbelverhaal. Ik ga het straks nog lezen met jullie, maar Jezus is opgestaan uit de dood. De leerlingen komen bij elkaar, Thomas is daar niet bij. En dan komen die leerlingen Thomas tegen en zeggen, we hebben Jezus gezien. Hij is uit de dood opgestaan. Nou, zegt Thomas, dat moet ik eerst maar eens even zien en echt voelen. Vandaar dit plaatje, als je dat kan zien. Ik moet eerst zijn zij maar eens voelen en eerst maar zijn wonden in zijn handen zien. Anders geloof ik het niet. Eerst zien en dan geloven. Nou, vanochtend wil ik met jullie 4 bijbelgedeeltes doornemen waar het over Thomas gaat. Eerst dat hij een volgeling van Jezus, dan de aanloop naar de opwekking van Lazarus. Dan hebben we nog een kort verhaal over de gesprekken rondom het avondmaal. En dan uiteindelijk dat verhaal waar ik het net over had, van na de opstanding waar we Thomas vandaan kennen. En misschien kom je gaandeweg er wel een beetje achter. Een aantal mensen die gaven net al een beetje aan, een beetje die ongelovige Thomas te zijn. Maar misschien kom je er zelf achter van, nou, ik ben misschien wel een beetje Thomas 2.0 ook. De Thomas van 2024 past misschien ook wel bij mij. Maar misschien ook wel niet, dat laat ik een beetje aan jou over. Goed, we gaan 4 verhalen bij langs en... Of 4 bijbelgedeeltes moet ik eigenlijk zeggen, om ons wat te verdiepen in Thomas. En de eerste, ja, die is te vinden in Marcus 3 vers 18. Eigenlijk gewoon een opsomming van de volgelingen van Jezus. En er staan een heel aantal namen en Thomas was inderdaad een van de volgelingen van Jezus. En hij heet Thomas, maar hij wordt ook wel Didymus genoemd. Want dat is een andere naam voor hem. En dat betekent tweeling. Zijn naam betekent tweeling. Dus blijkbaar had hij een tweelingbroer of een tweelingzus. Er staat verder helemaal niks over in de Bijbel. Weten we verder niet. Maar dat is misschien gewoon leuk om te weten. Maar deze Thomas, die wij kennen als de wat ongelovige Thomas, die volgt Jezus dus. Dus een van de volgelingen van Jezus. En toen ik daar wat over naast zat te denken, denk ik, dat is eigenlijk ook wel mooi. Zo'n Thomas, die het allemaal niet zeker weet, die eerst wil zien en dan pas gaat geloven, die mag Jezus volgen. Die mag een van zijn discipelen zijn. En ik moet zeggen, als ik het hoor over een discipelschapstrainingsschool of over discipelen, dan heb ik daar een heel ander beeld bij. Dat zijn discipelen die Jezus volgen en het allemaal geloven en helemaal voor hem gaan. Maar als je deze namen een beetje bekijkt van deze volgelingen van Jezus, dan zitten daar ook mensen tussen. En ik ga straks nog een tekst krijgen. Dat was helemaal niet van die hele gelovige mensen. Jezus komt hen tegen en hij vraagt aan hen, wil je mij volgen? En ze gaan achter hem aan. En heel veel, of een aantal van hen, is nog maar afwachten hoe gelovig ze zijn. Ze denken aan Judas bijvoorbeeld. Nou, ik weet niet. Of Nathanael, toen die gevraagd werd. Die zei, nou Jezus, kan er uit Nazareth iets goeds komen? Nou, die moest het ook nog maar eens zien. En Petrus, nou, die kennen we allemaal. Misschien wel vol geloof, maar toen het erop aankwam, nou, toen liet hij zijn meester toch maar even mooi zitten. Dus Thomas was ook weer geen uitzondering. Zo'n fijn ongelovige Thomas. Hij zat vol met de discipelen van Jezus. Er waren allemaal mensen die allemaal verschillend waren. En de een had een heel groot geloof en de ander niet. En de een misschien toen wel en later niet. Toen Jezus een groot wonder deed, toen hij over het water liep, toen zei hij, het is een spook. Nou, hoe dachten ze nou dat Jezus de Zoon van God was? Dus mensen met allemaal pluimage mochten achter Jezus aan. En toen zat ik daarover na te denken, denk ik, hoe mooi zou het zijn als het bij ons in de kerk, of zou het ook kunnen bij ons in de kerk, dat we mensen uitnodigen en zeggen, ook al ben je niet gelovig, ook al geloof je misschien nu wel, maar volgende week wat minder, of volgende week wat meer dan vandaag, maar dat maakt niet uit, je mag gewoon lid worden van onze kerk. Als je maar achter Jezus aan wil gaan. Je hoeft niet heel gelovig te zijn, maar je mag achter Jezus aangaan. Hoe zou dat zijn? Als deze kerk bekend staat van, oh, dan mag je bij, als je het niet gelooft, is prima. Maar als je komt, dan gaan we iets over Jezus vertellen. En we gaan ons best doen om achter Jezus aan te komen. En dat ongeloof in de kerk ook helemaal niet iets verborgens is. Maar dat je gewoon kunt zeggen, nou, dit vind ik lastig te geloven. Oh, dit geloof ik gewoon niet. Nee. De schepping, nou, ja, misschien geloven jullie het wel, maar dat vind ik lastig. Volgens mij is het gewoon evolutie geweest. En dat open is. Dat we als volgelingen van Jezus ongeloof en geloof dat bij elkaar mag komen. Want we geloven nogal wat als we achter Jezus aangaan. En we moeten het allemaal geloven. Dat is nogal wat. En ik denk, dat is misschien best wel ongeloof. En Jezus zegt, kom maar achter mij aan. Thomas, kom maar. Ook al geloof je misschien allemaal niet, je mag achter mij aankomen. En gaandeweg ga je het leven ontdekken samen met mij. Ik denk, misschien heeft Thomas zich ook wel eens een beetje bijzonder gevoeld in die groep. Misschien zaten er wel mensen die heel gelovig waren, die heel vol vuur achter Jezus aangingen. En toen dacht ik, nou ja, misschien voel ik me ook soms ook wel eens een beetje Thomas. Dan kijk ik om me heen en denk ik, of misschien denk je dat zelf ook wel eens. Maar dat zijn echt hele gelovige mensen in deze kerk. Die doen het echt heel goed. Die weten heel veel Bijbelteksten. Ja, zo'n Willem weet heel veel Bijbelteksten. Maar misschien zijn er andere mensen ook wel, als je ze hoort praten, of als je ze hoort bidden, of als je ze op de app ziet, dan denk je, oh, hele gelovige mensen. Zo gelovig ben ik niet. Nee, daar kan ik niet helemaal aan tikken. De ander kan het beter, weet beter Bijbel lezen. Die doet het vast veel beter, het leven met de Heer, dan ik. En toch zegt Jezus, kom maar achter mij aan. Je mag mijn volgeling zijn. Dus ook als je denkt dat je niet tot de beste hoort hier, zegt Jezus, kom maar achter mij aan. En ik denk, hoe mooi zou het zijn als we een kerk zijn waarin iedereen mag komen. Je gelooft het of je gelooft het niet. Maar we doen ons best om achter Jezus aan te gaan. En iets van hem te leren. En dat we zeggen tegen hem, Heer, hier ben ik zoals ik ben. Ik wil achter u aan. Nou, dat was het eerste gedeelte waar ik wat gedachten bij had. En dan gaan we door naar het tweede gedeelte. En dan gaat het over de aanloop, moet ik zeggen, naar de opwekking van Lazarus. Ik weet niet of je dat Bijbelgedeelte kent, maar Lazarus die sterft op een gegeven moment. En Jezus die gaat er naartoe en die zorgt dat hij weer tot leven komt. Maar hoe is dat verhaal opgebouwd? Jezus is eerst in Judea. Maar omdat hij daar wat dingen heeft gezegd, zijn de Joden die willen hem stenigen. Dus hij gaat uit Judea en dan is hij op een gegeven moment uit Judea. En dan hoort hij dat bericht dat Lazarus heel erg ziek is. En dan wacht hij nog 2 dagen en eigenlijk wil hij wel naar Lazarus toe. Maar de leerlingen zeggen tegen hem, misschien moet je dat niet doen, want als we Judea weer ingaan, daar zit nogal wat risico aan vast. Want u zou gestenigd kunnen worden. En dan komen we in hoofdstuk 11 van Johannes, van 14 tot en met 16. Na die 2 dagen, dan zegt Jezus, dan zegt hij ronduit, Lazarus is gestorven. En om jullie ben ik blij dat ik er niet bij was. Nu kunnen jullie tot geloof komen. Laten we dan nu naar hem toe gaan. Thomas, dat is Didymus, tweeling, zei tegen de anderen, laten wij ook maar gaan om met hem te sterven. Een heel bijzonder verhaal. Jezus wacht 2 dagen en dan zegt hij, ik ben blij dat ik gewacht heb en ik ben blij dat we nu straks naar Judea kunnen gaan om Lazarus op te wekken uit de dood. Dus Jezus is heel blij, omdat hij zegt, dan ga ik een groot wonder doen, want dan kunnen jullie tot geloof komen. En Thomas die reageert dan, Thomas is helemaal niet blij. Thomas hoort het niet eens, die ziet niet eens dat Jezus blij is, die is bedroefd. Die zegt, maar als wij straks naar Judea gaan, ja, dat wordt onze dood. Maar laten we hem maar volgen, want dat is wat ze willen, we zijn volgelingen van hem. Dus Jezus is heel blij en die denkt, hier gaat hele mooie dingen gebeuren. Maar Thomas is somber. En ondanks dat hij weet dat Jezus de Zoon van God is, ondanks dat hij weet dat Jezus blinden heeft genezen, ondanks dat hij weet dat Jezus heel veel kan, is hij toch somber, want hij gelooft dat niet zo hard, dat er allemaal andere dingen zullen gebeuren. En toch, en dat vind ik dan wel heel mooi van Thomas, toch besluit hij achter Jezus aan te gaan. Dus ook al gelooft hij het niet allemaal, maar toch gaat hij achter Jezus aan. En ik dacht, misschien herkennen we ons wel in deze Thomas, dat we Thomassen 2.0 zijn. Misschien als je naar je eigen leven kijkt, naar het leven van mensen dicht om je heen, dat je ook somber bent. Dat je somber bent over je toekomst, over je werk, misschien over je financiën, over spanningen in je relatie of wat dan ook. En dat je naar de toekomst kijkt en dat je niet opgewekt bent. En niet dat je somber bent. En ook al weet je dat Jezus bij je is. En ook al weet je dat hij dingen kan veranderen. Ook al weet je dat hij je rust en vrede kan geven. Dat hij bij je is. Maar dat je dat misschien niet zo hard gelooft. Omdat je somber bent over wat er is. Daarin kunnen we op Thomas lijken. En toch, daarin kun je ook op Thomas lijken, zeg je, maar toch ga ik achter Jezus aan. Toch ga ik met hem mee en toch geloof ik dat het goed is om met hem op te trekken. Dus aan de ene kant de somberheid, het niet kunnen geloven dat Jezus dingen kan veranderen en tegelijk hem volgen. Thomas. En dan wil ik met jullie naar het derde gedeelte. En dat is het verhaal in de gesprekken rondom het laatste avondmaal. Jezus was de voeten van zijn leerlingen en dan gaan ze met elkaar in gesprek. En dan krijg je Johannes 14, vers 1 tot 7 wil ik met jullie lezen. Daar staat, wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. In het huis van mijn vader zijn veel kamers. Zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereed gemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen en dan zullen jullie zijn waar ik ben. Jullie kennen de weg waar ik heen ga. Toen zei Thomas, we weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer. Hoe zouden we dan de weg daarheen kennen, weten? Jezus zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Als jullie mij kennen, zullen jullie ook mijn Vader kennen. En vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien. Jezus heeft het over, ik ga weg, ik ga daar plaats voorbereiden en dan kom ik terug. En dan kom ik jullie ophalen en jullie weten de weg. Een hele mooie tekst van Jezus. Maar Thomas die luistert en die denkt, volgens mij, ik snap er helemaal niks van. Waar heeft die man het over? Ik ga weg, ik ga kamers voorbereiden en dan kom ik terug en jullie kennen de weg. Misschien zaten al die andere discipelen wel te knikken. Denk, ja, mooie tekst. Ja, goed gesproken Jezus. Maar Thomas die durft te zeggen, ik snap er helemaal niks van. Dat is iets wat elke docent zou willen volgens mij. Hè? Die legt wat uit en dat leerlingen zeggen, maar ik snap er helemaal niks van. Wilt u dat nog een keer uitleggen? En niet dat je zit ja te knikken, ik snap het allemaal. En deze Thomas die durft het gewoon te zeggen. Ik snap er niks van. Heer, u heeft het erover, maar kunt u het nog een keer uitleggen? En dankzij Thomas snappen wij het nu ook. Want Jezus wil het uitleggen. Jezus zegt, jullie kennen de weg, want ik ben de weg. Ik ben de weg, ik ben de waarheid en het leven. En als je mij ziet, dan zie je de Vader. En als Thomas die vraag niet had gesteld, ja, dan hadden wij ook met deze mooie beeldspraak geleefd. Dan hadden we misschien niet zo'n belangrijke tekst gevonden. En dat vind ik het mooie van Thomas. Misschien voel je wel een beetje Thomas. Wil je wel een beetje een Thomas zijn? Zou je meer Thomas willen zijn? Dat zou ook nog kunnen. Maar de Thomassen van deze tijd, die durven te zeggen, ik snap er helemaal niks van. Waar heeft u het over? Waar hebben jullie het over in de kerk? Het zijn mooie woorden, mooie gedachten, mooie liederen, maar hoe werkt dat dan? Hoe zit dat dan? Hoe zit dat dan? Iemand die 2000 jaar geleden gestorven is voor mij, voor mijn zonde, ik voel me niet eens zondig. Wat heb ik daarmee? Wat moet ik daarmee? Dat snap ik niet. Iemand heeft mij iets aangedaan en ik ben boos op hem en ik wil hem wel in me kan slaan. En heeft u het over vergeving, Jezus? Hoe bedoelt u dat dan? Ik wil het wel, maar ik snap het niet. Er komen allemaal vluchtelingen in Nederland binnen, enzovoort. Maar kunnen die mensen niet daar blijven? Wij hebben zelf geen huis meer, we hebben zelf niks meer. We kunnen niet meer op pad. Maar u zegt, wees gastvrij. Hoe bedoelt u dat dan, Jezus? Niet als een soort rebellie, maar om de vraag te stellen. Heer Jezus, wij volgen u, we willen u snappen, maar soms zegt u dingen, daar snap ik helemaal niks van. Wilt u mij helpen? Ik wil u graag geloven en ik wil graag met u op pad gaan, maar wilt u mij helpen? Want ik snap het niet allemaal. En die Thomassen van 2024, die durven te gaan staan en te zeggen van, ik snap het niet. Zullen we daar met elkaar nog eens over nadenken? En ik denk dat dan heel veel anderen zeggen, wat fijn dat jij die vraag stelt. Want die vraag heb ik eigenlijk ook. Nou, dat was het tweede gedeelte, of het derde gedeelte al. Ja, we gaan zo naar het vierde. Maar ik heb nog een klein dingetje wat ik zat tussendoor te denken. Sommige mensen die gaan op stap, hè? Op vrijdagavond, op zaterdagavond of door de week. En dan ga je alcohol drinken. Maar soms ga je dan alcohol drinken, dat hoeft niet altijd natuurlijk. Sommigen gaan dan alcohol drinken, maar dan spreek je met elkaar af, als dat zo is, wie de Bob is. Klopt, hè? En dan vervolgens, die rijdt dan mee terug. En dan is dat degene die geen alcohol drinkt. Dat is een beetje het verhaal. Dan denk ik, nou, dat zouden we hier in de kerk ook kunnen doen. Maar dan dacht ik, misschien moeten we het in de kerk iets anders doen. Dat je niet de Bob bent, maar dat je de Thomas wordt. Dat we bij kerkdiensten, of dat je op je huiskring, of dat je wat dan ook, een aantal Thomassen aanwijst. Die de vervelende, die kritische vragen durft te stellen. Dat zeggen we allemaal wel, of dat zingen we allemaal wel, maar ervaar ik dat ook? Ervaar jij dat ook? Hoe zit dat? Kunnen we daar nog eens met elkaar diep over nadenken? Om die lastige vragen te stellen en daar met elkaar heel eerlijk over na te denken. Goed, nou, dat is even tussendoor. Nou, we bij het laatste gedeelte komen. Het laatste gedeelte waar ik eigenlijk mee begon, na de opstanding, waar wij dan die ongelovige Thomas van kennen. Nou, ik zei al, Jezus is opgestaan uit de dood. Die leerlingen komen de eerste zondag bij elkaar, dat is de opstandingsdag, dat staat er dan ook. Alleen Thomas is er niet bij. Misschien is het tweelingbroer wel jarig dat hij op verjaardagsvisite moet, ik weet het niet. Maar hij was er niet en de rest van de leerlingen waren er wel. En daar begint dit verhaal bij. Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Uit angst voor de Joden hadden ze de deur op slot gedaan. En Jezus kwam in hun midden staan en zei, vrede zij met jullie. En na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zij. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus, vrede zij met jullie. Zoals de Vader mij heeft gezonden, zo zend ik jullie uit. Na deze woorden blies hij over hen heen en zei, ontvang de Heilige Geest. Als jullie iemand zonde vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven. En na deze woorden blies hij over hen heen en zei, ontvang de Heilige Geest. Als jullie iemand zonde vergeven, dan zijn ze vergeven. Oh, dat heb ik net al gezegd. Een van de 12, Thomas, dat is Didymus, tweeling, was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere leerlingen hem vertelden, wij hebben de Heer gezien, zei hij, alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven. Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Thomas was er nu ook bij. Terwijl de deur op slot zat, kwam Jezus in hun midden staan. Vrede zij met jullie, zei hij. En daarna richtte hij zich tot Thomas. Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen. En leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof. En Thomas antwoordde, mijn Heer, mijn God. En Jezus zei tegen hem, omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Nou, hier kennen wij dat de ongelovige Thomas van, om het maar zo te zeggen. Thomas wil eerst zien en dan geloven. En toen moest ik denken aan die vers uit Hebreeën 11. En daar staat dat juist het overtuigt ons van de waarheid. Het geloof overtuigt ons van de waarheid van hetgeen wat we niet zien. Dus wij hebben juist zo geleerd om te geloven dat wat we niet zien. En als je dan het Johannes-evangelie erbij pakt, dan zie je dat het heel veel over zien en dan pas geloven gaat. Als Jezus 's ochtends opstaat uit de dood en Maria die ziet dat, dan gaat Maria naar de leerlingen toe en die zegt tegen de leerling: ik heb Jezus gezien. En aan Johannes, de schrijver van dit Bijbelboek, die gelooft dat niet direct, die wil het eerst zien. En die gaat naar het graf en dan staat er: hij zag het en hij geloofde. En dan die avond komen die leerlingen bij elkaar, we hebben het verhaal net gelezen. Jezus laat zien, zijn handen, de zij laat hij zien en ze zien het en ze geloven het. Het Johannes-evangelie staat vol met kom en zie. Als je het verhaal van de Samaritaanse vrouw hebt, als Jezus bij de waterput is, dan die Samaritaanse vrouw die gelooft dat Jezus Messias is, die gaat naar het dorp, die vertelt daar. Maar die mensen geloven het niet gelijk. Nee, die gaan naar die put terug, die gaan naar Jezus toe en die willen het eerst zien en dan pas geloven ze het. Eigenlijk is het voor ons ook normaal om eerst te zien en dan pas te geloven. We geloven ook niet zomaar meer alles wat we zien. We zeggen zelfs, pas op, dat je niet alles gelooft. Wat je ziet op social media, het kan allemaal fake nieuws zijn. Wij zeggen ook, je moet eerst zien en dan geloven. Dus wij schrikken niet zoveel. Niet zo heel erg van mensen die eerst niet zo geloven. Want de wereld zit er vol mee. En ik denk dat Jezus ook niet zo schrok van Thomas. En dat lezen we eigenlijk ook wel een beetje. Jezus komt terug bij de leerlingen en dan gaat hij naar Thomas toe en dan heeft hij alle geduld met Thomas en hij wil de twijfel bij Thomas wegnemen. Hij zegt: voel maar Thomas, kijk maar in mijn handen, voel maar bij mijn zij, ik ben het echt. Ik denk dat Jezus niet schrikt van een beetje ongeloof, maar dat hij het ook wel snapt. Toen dacht ik, misschien moet ik het anders formuleren. Thomas wil graag overtuigd worden. Hij wil graag overtuigd worden. Hij wil Jezus volgen, hij volgt hem, ook al was het zijn dood, hebben we net gezien. Maar hij zegt, eigenlijk zegt hij tegen Jezus: ik wil u wel geloven, maar help mij alsjeblieft om te geloven. En dat gebed wil Jezus verhoren. En misschien herken jij ook wel, in dat zo heb jij ook zo'n gebed. Als je tegen Jezus zegt: Heer, ik wil u wel geloven. Ik wil zoveel geloven dat u grote dingen doet. Ik wil zoveel geloven dat u bent, dat u de almachtige God bent. Maar kom mijn ongeloof te hulp. Help mij alsjeblieft om te geloven. Wilt u mij helpen? Wilt u mijzelf overtuigen van wie u bent? Wilt u mij overtuigen van uw liefde en van uw kracht? Ik hoor het van andere mensen om me heen, maar help mij, overtuig mij ervan. En die deur die staat op slot, maar Jezus komt er dwars doorheen. En ik denk, als zit er bij jou een heleboel op slot. Jezus wil er dwars doorheen komen met zijn geest om zichzelf aan jou te overtuigen. Misschien heb je wel rationeel alles dichtgegooid en zegt, nou, rationeel gezien kan God niet bestaan. En Jezus komt er dwars doorheen om zijn vrede aan jou te geven. Misschien heb je de luiken wel dicht gedaan, ben je teleurgesteld in mensen, waardoor je geloof is weggezakt. Jezus wil terugkomen en hij wil zichzelf aan jou laten zien. Jezus komt binnen en hij wil zijn shalom, zijn vrede aan jou laten zien. Net zoals hij dat toen met zijn leerlingen deed. Ja, en dan komen we in de climax van het verhaal eigenlijk uit. Want dan komt Jezus bij Thomas. En we weten niet of Thomas ook echt die vingers in die zij heeft gedaan. Hè? Dat weten we niet, maar Jezus zei, kijk maar, het mag allemaal. En dan komt Thomas met zo'n mooie getuigenis. En dan zegt hij, mijn Heer en mijn God. Jezus heeft hem overtuigd. En hij zegt, mijn Heer, mijn God. Mijn Kyrios, u bent mijn Heer. U bent degene die het voor zeggen heeft in mijn leven. En hij knielt en hij zegt, Heer, u bent mijn Heer en u bent mijn God. U bent de schepper van hemel en aarde. Dus ondanks dat ongeloof van Thomas, ondanks dat geloof, of misschien wel dankzij dat ongeloof van Thomas, is hij tot geloof gekomen en heeft Jezus zich aan hem openbaard. En dan denk ik, zo'n Thomas wil ik eigenlijk ook wel zijn. Een Thomas die kritisch is, die ondanks de twijfels en ondanks de tekortkomingen, het ongeloof, ondanks zoveel dingen, toch kan zeggen, u bent mijn Heer en u bent mijn God. Wanneer Jezus zich aan mij overtuigt en dat ik zeg, ja Heer, u bent mijn Heer en mijn God. Goed, ik ga afronden. Heel veel Thomas en misschien herken je in Thomas. Misschien herken je in het verhaal dat je denkt, ja inderdaad, ik denk wel eens dat anderen beter geloven dan ik. Maar Jezus zegt, kom maar, je mag zijn wie je bent. Misschien denk je somber over je toekomst en denk je, Jezus verandert misschien alles niet. Dat is prima, maar Jezus zegt, kom maar zoals je bent. Misschien snap je lang niet alles van Jezus' woorden. En toch zegt Jezus, kom maar, je mag zijn zoals je bent, ga maar met mij op pad. Je mag zijn zoals je bent en Jezus zegt, ga maar met mij mee. Hoe zou het dan met Thomas zijn afgelopen? Dat is misschien nog wel leuk als je dat een beetje googelt. Thomas is uiteindelijk, na zijn belijdenis, is hij op pad gegaan. Na het Pinksteren is hij op pad gegaan, is hij in India gekomen. En sommige christenen daar noemen zich ook de Thomas-christenen daar. Dus Thomas is daar geweest en uiteindelijk is hij daar ook begraven. En er is een kerk ook gebouwd op zijn begraafplek. Dus hij heeft nog een heleboel dingen gedaan na deze belijdenis. Maar hij heeft ook nog iets anders achtergelaten. Tot in de huidige tijd, tot nu, heeft deze ongelovige Thomas iets achtergelaten. En toen dacht ik, wie van jullie weet dat? De ongelovige Thomas. Je kan het in de winkel kopen. Niemand? Nee, nou, ik denk dat is vast iemand die dat weet, die ik blij kan maken daarmee. Dan ben je niet de Bob namelijk meer. Ik heb hem even bij mij. Een ongelovige Thomas bier is er. Wie denkt dat wil ik wel eens proeven? Ah, kijk, ja. Nou, dat is die voor jou zo meteen, ja? Er zit 10% in, dat moet je niet bij de koffie doen. De ongelovige Thomas. Nou, zo hebben we met elkaar nagedacht over Thomas. Misschien heb je jezelf in herkend, misschien herken je anderen. Maar laten we elkaar ruimte geven om vooral ongelovig te zijn en toch achter Jezus aan te gaan. Laten we met elkaar bidden. Dank u, Vader in de hemel, dat u ons ziet en dat u ons kent. Zoals we zijn. Dat u ons van binnen kent en dat u ons uitnodigt om u te volgen. Met alles wat we zijn, met alles wat we hebben. Dat u niet schrikt van een kritische vraag. Dat u niet schrikt als we het even allemaal niet snappen. Dat we het ook allemaal even niet geloven. Maar dat u een geduldige en een goede God bent. En dat u ons steeds weer wil overtuigen van uw liefde en van uw vrede. Dat u komt met uw vrede. Heer, en zo bid ik voor komende week, als we op pad gaan, als het leven ons weer tegemoet komt, als de realiteit er weer is, wilt u dan met uw geest ons bijstaan? Wilt u ons helpen, ons de weg wijzen? En dank u dat u daarin geduldig bent. Heer, zo bidden we dat in Jezus' naam. Amen.